Oké, okay, nou, daar gaan we. De titel is Kunst van Rouw. Ik denk, ja, misschien niet een heel makkelijk thema gelijk die ik gekozen heb voor vandaag. Maar zoals ik zo zal vertellen, waren er een aantal aanleidingen voor mij geweest om dit onderwerp te onderzoeken en te willen bespreken, al lang eigenlijk. En intussen merk ik dat op heel veel verschillende plekken dit echt nu een onderwerp is. Dat viel mij ineens op. Zelfs deze zomer zag ik ineens allerlei cursussen en lezingen, studiedagen, artikelen hierover. Meestal denk ik in verband met de corona-fenomeen natuurlijk, want dit is echt aanwezig, verlies in alle vormen. En hoeveel mensen, ja, hebben kwijtgeraakt de laatste tijd, de afgelopen maanden, van alle aspecten van het leven. Dus verlies is kennelijk een thema van dit moment. Maar eerlijk gezegd, wanneer is dat niet zo? Dacht ik ook. Misschien voelt het nu scherper of meer aanwezig voor meer mensen tegelijk. Maar in het algemeen is verlies van alle soorten gewoon een kenmerk van het leven op aarde. Het is gewoon iets dat we allemaal meemaken. Maar het punt, of tenminste wat ik vandaag wil benadrukken, is dat gezien hoe regelmatig en gewoon en zelfs onvermijdelijk verlies is, lijken wij, vooral als moderne westerse mensen, niet super bekwaam in het omgaan met verlies. Het plaatsen van verlies, dealen ermee, verwerken. Wat je het ook wil noemen. En dat geldt ook voor gelovigen. Voor christenen in mijn ervaring. Dus daar wilde ik naar kijken. Waarom is dit zo? En wat kunnen we misschien hieraan of hiermee doen? In de beschrijving die jullie hebben gezien van de lezing stelde ik een vraag. Is er ruimte voor een dieper en meer regelmatig besef van rouw in ons geloofsleven? En misschien zelfs in onze kerkelijke liturgie. Hoe geven we verlies serieuze aandacht zonder dat het een bedreiging vormt voor de hoop die het geloof geeft? En ik dacht later, misschien was het goed geweest eigenlijk om het anders, net iets anders te formuleren, maar dan positief. Niet alleen hoe kunnen we rouw een plek geven zonder dat het onze hoop bedreigt, maar hoe bevrijdt het geloof ons om verlies en rouw juist de juiste aandacht te geven? Die het verdient. Of sterker nog, waarom past rouw in een geloofsleven? Hoe en waarom is het juist belangrijk voor het geloof? Misschien. Nou, ik weet dat het woord rouw vooral geassocieerd is met de dood, letterlijk. Letterlijk het verliezen van iemand. Maar je zal merken dat ik het vandaag ook een beetje wil uitbreiden. Zodat het woord rouw en het gevoel daarvan ook gepast mag voelen ook bij allerlei soorten verlies en teleurstelling, waarin iets weggenomen wordt of achtergelaten moet worden of kapot gaat en niet te herstellen is. Dus niet alleen iemand, maar ook iets misschien, waar we een moeilijke en pijnlijke afscheid van moeten nemen. Misschien een dierbare bezit of een project. Een bijzondere periode van je leven, of een situatie, of een bepaalde rol, of een droom, of een verwachting, een levensfase, of een aspect van mijn gezondheid, dit soort dingen. Van dit soort dood, met een kleine d, maken we ook regelmatig mee. En dat verdient ook de juiste aandacht en plaats in onze visie van het leven. Zeker als we zeggen een bepaalde hoop te kennen, en daarin te geloven. Nou, dus met verlies en rouw wil ik het breder trekken als iets dat met allerlei soorten tegenslagen te maken heeft. Nou, zoals ik zei, er is heel veel te vinden over dit onderwerp. Ik ben geen expert. Ik heb ook eerlijk gezegd niet zoveel verlies meegemaakt in mijn eigen leven. Maar wat ik vandaag wil doorgeven is eigenlijk een kleine selectie van dingen die heel leerzaam zijn geweest voor mij. Hopelijk kunnen we dan een goede discussie erover beginnen. Nou, ik wil het doen eigenlijk met deze vier vragen vandaag. Om te beginnen, als een soort inleiding, waarom dit onderwerp? Wat zijn de vragen die in mij opkwam als aanleiding voor zo'n lezing, om het te willen geven. Twee, wat is rouw eigenlijk? En daarbij, waarom is het belangrijk? Waarom hebben we het nodig? En daarvoor zullen we horen van een aantal verschillende bronnen. Drie, hoe dient de openbaring van de Bijbel als een sterke kader of fundament voor het begrijpen van rouw en ook het beleven van rouw? En dan praktisch gezien, hoe kunnen we dit beter toepassen of vormgeven misschien in ons leven? Dus dat is een beetje de plan. Dus ik zal beginnen met waarom dan? Waarom dit onderwerp? Waarom was ik hiermee bezig? Nou, het was eigenlijk niet per se naar aanleiding van alles gerelateerd aan corona. Maar iets dat mij veel langer bezig heeft gehouden. Iets waar ik meer bewust van begon te worden rond mijn midlife fase. En dat was namelijk dat ik zelf niet zo goed was met verlies. Dat ontdekte ik. Ik kon overvallen worden met emotie rond verlies, door een lied of een film of zoiets, of een verhaal. Maar het plaatsen daarvan en gezond daarmee integraal omgaan, dat had ik kennelijk niet goed geleerd, besefte ik. En het viel me op een keer toen ik onze dochter Mirjam naar bed bracht toen ze 4 was. En dat is belangrijk, want het was namelijk de avond voor haar 5e verjaardag. We waren even aan het knuffelen en dan zei ik vol goede intenties: Mirjam, vandaag is je laatste dag om 4 te zijn. Morgen word je 5. En tot mijn grote verbazing kwam er ineens een schrik in haar ogen. Ze keek naar boven en ze begon echt te huilen met volle tranen van: I'll never be 4 again, ever. En ze was nu... Die weken daarvoor en dagen daarvoor heel blij natuurlijk met het idee van de verjaardag, het feest daaromheen. Ze keken wekenlang daarnaar uit. Maar ineens, misschien dankzij mijn verwoording, realiseerden ze: oh ja, dit betekent ook dat ik iets verlies. En ze moest dat even rouwen. Nou, doorgaans met mijn goede intenties vertelde ik haar een verhaal. Wat ik ooit had gelezen van een interview met Amerikaanse schrijver Madeleine L'Engle. Meest bekend voor een fantasieboek, A Wrinkle in Time. Dat was ook in het Nederlands, A Wrinkle in de Tijd misschien. Ik zie enkele knikkers. Maar Madeleine L'Engle werd geïnterviewd een keer op haar 90ste verjaardag. En een journalist stelde de vraag: hoe voelt het om 90 te zijn? En mevrouw L'Engle was een pittige dame. En ze zei: ja, wat bedoel je? En de journalist zei: ja, nou, je bent geen 30 meer. Hoe voelt het om 90 te worden? En mevrouw L'Engle zei: ja, wat een onzin. Natuurlijk ben ik nog 30. En 17. En 5. En 65. Ik ben het allemaal. Nu ben ik ook 90. En gelukkig is alles bij mij gebleven. En dat vond ik altijd een heel mooi antwoord. En daarmee wilde ik nu meer natuurlijk troosten. Eigenlijk verlies je niet alles van het afgelopen jaar. Dan mag je meenemen. Je krijgt alleen iets er bovenop. En dat is waar. Vond ze ook een mooi idee. Maar later begon ik te denken: had Mirjam ook niet ergens gelijk? Ergens moest ze toch wel iets achter zich laten. En daar had ze verdriet over. En waarom wilde ik dat dan ontmoedigen? Wat was in mij om dat goed te hoeven praten? Of wegnemen? Waarom zag ik dat als jammer op dat moment? Niet nodig. Of misschien zelfs verkeerd. Iets dat ik moest corrigeren. Nou, dat heeft wat met mij gedaan later. Hoe meer ik onderzocht over rouw en ons onvermogen ermee. Ik zal straks meer vertellen van het werk van William Bridges, een Amerikaanse professor, een consultant die veel studie heeft gemaakt over het proces van verandering. Transitions is zijn onderwerp in het levensloop van mensen, maar ook organisaties en bedrijven en zo. Maar één ding viel me gelijk op in zijn boek, Transitions, in dit kader. En dat was dit. Ik lees het voor in het Engels. Our culture tends to view growth as an additive process based on a too seldom examined idea that development means gain and has nothing to do with loss. Okay? En dat, dan maakt hij een radicale, redelijke radicale stelling. Dat verlies speelt een rol in alle goede veranderingen. All good change involves loss. Dus dat, het viel hem op dat, zeker in een Amerikaanse setting, maar ik denk in het Westen in het algemeen, verandering en groei betekent gewoon meer. En nooit dat iets kwijtgeraakt is. En daarmee zegt hij niet dat alle verlies goed is, daar is hij niet mee bezig, of goed gepraat moet worden, of opgezocht moet worden of zo. Maar alleen dat alle verandering brengt met zich mee een bepaalde loslaten van iets. Tenminste in één aspect van een situatie. En het is goed om dat te mogen erkennen en begrijpen. Groei betekent in een zekere zin altijd een verlies. Waarom vinden we dat ongemakkelijk? Of ik? Niet per se verlies, of voornamelijk, of vooral verlies, maar het hoort er wel bij. En dat maakte mij nieuwsgierig dan. Oké, hoe zou ik verlies en rouw beter kunnen leren kennen? En ik bedoel niet omarmen, of goed praten, of opzoeken weer, maar leren kennen en een plek leren geven in een holistisch beeld van leven en geloof. Misschien juist in de context van relatie en groei. Zodat ik het niet hoef te vermijden. Of corrigeren, zeg maar. Of bang ervoor te zijn. Dat het mij helemaal van de kaart slaat als ik het tegenkom. Of te sterk mij zal verwarren of zo. Oké, dus in mijn zoektocht ontdekte ik snel dat ik absoluut niet de enige was die hier naar nieuwsgierig is. En nog niet wist wat ik hiermee moest. Precies 1 jaar geleden nu, deze maand, was er een documentaire op BNN varen. Die heet Ik rouw van jou. Je hoort in het woordenspel met ik hou van jou, dat is dit punt. Het gaat over een jonge vrouw die haar moeder verloor en op zoek ging naar hoe daarmee om te gaan. Hoe rouw je als je iemand verliest waarvan je houdt? Ik laat je een klein stukje zien om het in haar woorden te horen. Hoe zij hiermee begint. Heeft iemand de documentaire gezien, ik rouw van jou? Of is volgens mij ook een serie geworden, dus... Kennelijk was er genoeg interesse. Dus dit, nou als het lukt, ja.
Heb je haar weer met haar dode moeder?
Wat ik zo vreemd vind is dat doodgaan niet per se iets nieuws is. We doen het al heel lang. En het is ook niet iets illegaals. En toch voelt het dat de dood, rouwen... Dat er toch een heel erg taboe op ligt.
Het is verdwenen met het leven van de kinderen. Het is verschoven naar ziekenhuizen, naar ouderenzorginstellingen. En de gemiddelde levensverwachting is in de laatste 100 jaar ook verdubbeld. Dus het is ook verschoven naar veel latere leeftijd. Ik kan als kind opgroeien zonder dat je dit in de woonkamer hebt meegemaakt. Zonder dat je dat hebt geleerd om ermee om te gaan. En iets wat je niet zo verweet, maakt mensen bang. En doet hen afwijzen.
Maar ik denk dat heel veel mensen daar denken van, dat maakt me helemaal niet gelukkig om met de dood bezig te zijn.
Mensen zijn er bang voor, omdat ze niks over weten. Het is heel normaal dat je bang bent. En zoals we kinderen leren lezen en schrijven op school, kunnen we ook kinderen leren rouwen.
Ja. En waarom denk je dat ik het zo moeilijk vind om mijn verdriet te delen?
Dat zou ik aan jou moeten vragen.
Ja.
Nou, en daar gaat het over verder in de docu. En ik hou het heel kort, maar ik denk daarmee zegt ze al, en hij ook vooral, wat ik wilde benadrukken op dit punt. We zijn het niet gewend. En dat valt niet uit de lucht, dat wordt doorgegeven in generaties. Straks zullen we meer van meneer Manoukiers horen. Die min of meer nu de go-to-guru is in Nederland als het gaat om rouw en verlies. Maar je hoort hier wat hij zegt. Misschien moeten we het gewoon op school leren. Of ergens in de opvoeding een plek geven als kinderen. Zet het maar in de curriculum naast rekenen en geschiedenis. Want het gaat om een feit van het leven. En groot worden in dit leven. Maar het punt is dan hier dat zij... deze mevrouw en de meeste van ons dit vroeg hebben niet mogen leren. We ontdekten het op een eigen weg. Of niet. Vaak alleen. En met willekeurig en ongemakkelijk advies van mensen om ons heen, die we wel of misschien niet kenden. Dat vind ik best een zielige situatie eigenlijk. Maar hoe ver gaat dit? Nou, ik zou zeggen, het gaat veel verder dan ongemak en onvermogen bij het verlies van een geliefde persoon. Puur door een Google search rondom dit onderwerp kwam ik verbaasd op een artikel uit de Engelse krant The Guardian. Oh, deze. Good grief, how to get over a bone-crushing disappointment. En ik dacht, wauw, dat klinkt heel interessant. En dat is het ook. Maar mijn verbaasde was de context. En dat zie je daar. Het begon, en de eerste helft van het artikel ging over de collectieve onvermogen van de Engelse bevolking als het ging over hun verlies in de voetbal-EK afgelopen zomer. En dan dacht ik, oké, het was een dramatisch verlies. Ik weet niet of je het gezien hebt. Penalties en een jonge speler die miste aan het eind. Maar toch, dat het een artikel krijgt in de health and well-being section van de krant. Met psychologen erbij. Maar het viel me ook gelijk op hoe het begon. Therapists often talk about living in or sitting with a negative emotion. And it sounds both sensible and obscure. An instruction of which you can see the benefit, but have no idea how to enact. En daar heb je het weer. We horen dat iets moet, dat de waarneming en misschien een waardering van negatieve emoties rond verlies nodig zijn, maar we weten niet hoe. En er komen wel enkele tips in het artikel. Een dagboek van dankpunten, sporten, goed slapen. Maar toch, in mijn oren, gingen al deze tips over hoe je verder komt. In plaats van hoe je echt de pijn een plek geeft. En eigenlijk was er maar één tip die een beetje daarover ging. En van een Ian McMillan, dat vond ik zo hilarisch. Hij was kennelijk de huisdichter van een Engelse voetbalclub, Barnsley FC. Ik wist niet dat ze huisdichters hebben, ik vond het wel lachen. Maar hij zegt, I always think in geological terms when something terrible happens. You're disappointed in the moment, but as soon as you think, well, in 50,000 years... Think like a glacier, zei hij. Dat natuurlijk heel, bijna niet beweegt, maar dan wel, oké, het kost gewoon tijd, dat wil hij zeggen. Denk als een glacier. Nou, ik denk, ja, aan de ene kant wel grappig. Maar als je in een rouwmoment zit, helpt dit of niet? Ik weet het niet. Het is in elk geval bemoedigend bedoeld dat het tijd kost. Het zal voelen alsof je niet beweegt, maar het komt ergens wel goed. De schrijfster van het artikel wil zeker alles bemoedigend afsluiten. En ineens aan het eind komt ze met een soort belofte als slotzin van het artikel. Dat zegt ze, laatste woorden van het artikel. Disappointment does end, honest. Nee, want ze wil ergens toch dat oké laten klinken. Nou, wat ik hiervan meeneem, is niet alleen de verwarring hieromheen, maar ook wel een punt. Rouw kost tijd. Dat is wel het eerste punt. En ik denk dat in het algemeen het meest advies en hulp sluit zich hierbij aan, die we kunnen vinden. Het kost gewoon tijd. Hoe lang is niet te bepalen voor een ander. Het is gewoon zo. Toen een vriend van mij hoorde dat ik met dit onderwerp bezig was, gaf hij de volgende door als een tip. De Red Hand Files van Australische zanger en artiest Nick Cave. Ik weet niet of je van Nick Cave gehoord hebt. Hij is altijd diepgaand geweest in zijn muziek en zijn gedachten. Maar in 2015, toen hij zijn zoon, die 15 was, verloor in een ongeluk, begon hij ook echt zich bezig te houden met thema's van leven en dood. In zijn gedichten, maar ook muziek. En op zijn eigen website heeft hij een soort forum gecreëerd waarin hij de tijd neemt om antwoorden te geven, heel persoonlijk, op mensen die vragen stellen over levensvragen. En één vraag van een zekere Ian ging over hoe hij zijn tante Marnie kon bereiken, die de weg kwijt leek te raken na de dood van haar zoon. Ian houdt van zijn tante en weet niet hoe hij haar zou kunnen helpen of sowieso bereiken. En dit is het antwoord van Nick Cave. Het is een beetje lang, maar ik vind het wel mooi. Dus ik ga het volledig lezen. Dear Ian, in my experience, There is a special place reserved for mothers who have lost their sons. Theirs is a singular and complex order of torture, unlike any other grief. And there's a fundamental need to lock oneself away from the world. It's natural and perhaps necessary. It's a form of self-imposed entombment, adjacent or close to eternity, where they can better be with the one they've lost. Aunt Marnie is spending time with the retreating image of her departed son. And perhaps there is no room for you there at this moment. Perhaps now is not the time she needs you. But you can be sure, in time, she will. I'm reminded, zegt hij, again of Mary Magdalene's vigil at the mouth of Jesus' tomb. After Jesus had been laid to rest, the stone had been rolled across the entrance of the cave and the 12 apostles had fled, Mary Magdalene remained standing there in front of the tomb. This silent, helpless vigil is for me the single most moving moment of the New Testament.
Can you say what vigil is?
Dat je in stilte, dat soort de wacht, wat ze, de waak noemen ze dat. Dat je dan bij het lichaam blijft in, na de dood. De waak, toch? Dus, noemen ze dat?
Ja.
This is where you stand now, Ian. Having lost not only your cousin, but your beloved Aunt Marnie, too. You are standing in silence. Eventually, your aunt will come back to you. It may be soon, or it may take time. But eventually, she will look around to see who is there. Some may have drifted away. But let me just say this. Those who persisted, dus de mensen die trouw blijven, she will never forget. For to remain steadfast on the borders of another's grief may be the greatest, most holy act of love one can perform. Be patient with Aunt Marnie. Nou, het is veel. Maar je ziet dat hij echt een schrijver is ook. Hè? Maar je hoort in zijn woorden dat hij redelijk bekend is met de Bijbel en met het geloof. Hij is naar sommige geruchten zelfs een gelovige christen. Maar de meeste van zijn fans komen gewoon van de seculiere alternatieve wereld. En over dat mogelijke kader voor zijn woorden komen we zo op terug. Maar je hoort nu het punt. En dit geeft hij heel gevoelig door, vind ik. Wat hoort bij verlies is dat het tijd kost. En ook niet alleen tijd. Er komt ook een zekere verwarring bij. Je raakt de weg kwijt. Alles is een wolk. Je leven wordt gereduceerd. Tot een soort vervreemding. Wat abnormaal is en ontregeld voelt. En het kost tijd en ook geduld om dat terug te vinden. In een andere digitale blad, die allerlei wetenschappelijke onderzoeken vanuit verschillende disciplines naast elkaar doet om boeiende vergelijkingen te vinden, het heet Aeon, verscheen er ook net vorige maand een artikel over waarom dit zo is. Vanuit de werk van onder andere een Amerikaanse neuroloog die Parkinson's ziekteonderzoek doet, vertellen ze in dit artikel dat grief of verdriet en wat het met ons doet, moet niet gezien worden voornamelijk als een soort stoornis of ziekte. Het is echter een evolutionaire ontwikkelde onderdeel van hoe wij gebouwd zijn als mensen. Het is een beetje als een koord, de juiste reactie op iets dat misgaat. En het heeft een genezende werking bijna, zeggen ze, bedoelen ze. Zelfs in het ongemak en onvermogen dat rouw met zich meebrengt, is verdriet, dit verdriet juist nodig, psychisch gezien, zeggen ze, om verlies te kunnen overleven. In een natuurlijke reactie op verlies neemt de limbische portie van de brein tijdelijk prioriteit over de prefrontale cortex, zeggen ze. De hormoon cortisol gaat omhoog. En in deze fase worden onze normale capaciteit voor analytisch, rationele beslissingen gewoon overgenomen. Aan de zijkant gezet. Door een emotiegeleide verwarrende mist. En dat noemen ze grief fog. Een soort een wolk in je brein. Dat je niet helder laat zien, denken of functioneren. En het is bedoeld dan, zeggen zij, om ons tijd te geven waarin de grote keuzes die analytische en rationele werk vragen, om dat een beetje aan de zijkant te zetten. Niet te hoeven doen. Eerst de verwerking van het verlies, ruimte te geven. Nou, eerlijk gezegd vind ik dit onderzoek meer helpvol in het uitleggen van wat gebeurt in de brein, in verdriet, in plaats van een uitleg over waarom. Maar ik vind het toch interessant dat ze willen pleiten voor ruimte en tijd. Voor wat lijkt een natuurlijke proces die in ons gebouwd is. Dat vind ik ook interessant. En het lijkt best universeel. Velen van jullie zijn bekend met de vijf fasen van rouw van Elisabeth Kubler-Ross. Of ik weet niet of je daarvan gehoord hebt, is best bekend, denk ik. Die iets vergelijkbaars wilde tonen in haar onderzoek. In de jaren 60 bracht zij een boek uit waarin ze liet zien dat mensen die zelf terminaal ziek waren, door vijf onderscheidbare fasen leken te gaan in het omgaan met de realiteit dat ze binnenkort zouden sterven. Dus het ging om mensen die zelf terminaal ziek waren. Het boek heet On Death and Dying. En deze fasen waren volgens haar eerst een fase van ontkenning, een soort afweermechanisme waarin ze de schok van een slechte diagnose niet kunnen of niet willen accepteren, dat het klopt. Maar als het een keer doordringt, dan komt er een tweede fase van woede, van hoe kan dit? Het is niet eerlijk. Ze zoeken dan een schuldige, of wat dan ook. Maar dat leidt dan vaak tot een moment van onderhandelen, vind ik ook een hele interessante, waarin ze deals willen sluiten met iets of iemand, zelfs het bovennatuurlijke, om het anders te laten lopen, beloftes maken, dat soort dingen. Maar als het duidelijk wordt dat dat niet gaat lukken, volgt een fase van depressie, waarin iemand zich sterk alleen, machteloos, niet begrepen voelt, achtergelaten. Normale bemoedigingen werken niet meer, er lijkt geen uitzicht of uitweg. Maar dan, zegt Kubler-Ross, juist in het loslaten van oplossingen, uiteindelijk, komt er hopelijk een vijfde fase van aanvaarding. Waarin de persoon een soort vrede sluit met de werkelijkheid. En niet meer daartegen gaat vechten. Er komt een openheid voor wat er nog mogelijk is. Het is niet wat ik wilde, maar wat is er dan wel? Maar niet meer de verleidingen van de andere vier fasen. Nou, deze fasen zijn heel veel gebruikt, aangepast, ook bekritiseerd in de afgelopen decennia. Maar wat ik hierin zie, is twee dingen eigenlijk. Ten eerste, het is een eerlijke studie van hoe de mens op verlies lijkt te reageren. Het is gewoon een beschrijving van hoe het gaat. Het schudt alles op in ons. Het is verwarrend, het is moeilijk. Het doet pijn in allerlei opzichten. Maar ik merk ook hierin dat niet alleen vanuit een therapeutische doel, maar van de mens zelf. Er lijkt iets in de mens zelf die rouw door zo'n proces een plek wil geven dat niet het laatste woord krijgt. Dat je rondkomt. En je ergens daarmee kan dealen of een plek geven, zodat het niet meer de horizon lijkt te vullen. Dat zit er kennelijk al in de mens om dat te willen. Jaren later, net voor haar eigen dood in 2004, heeft Kubler-Ross met hulp van een andere schrijver dezelfde vijf fasen uitgewerkt voor mensen die niet zelf terminaal ziek waren, maar die een andere persoon verloren waren. En dat boek heet On Grief and Grieving. En het is volgens mij meer bekend. Iedereen denkt dat het vijf fasen zijn van mensen die nog in het leven blijven. Maar daar komt het punt, denk ik, duidelijker naar voren. Omgaan met verlies heeft ergens een doel. Namelijk het verder kunnen gaan. Zo zitten we in elkaar, kennelijk. Om dit te willen. En dit te kunnen, misschien. En kennelijk zijn de fasen van rouw belangrijk dan. Om misschien nodig. Misschien zijn ze nodig om verder te kunnen gaan. Op een gezonde manier. En dat wilden zij uitwerken, Kubler-Ross. Voor mensen voor wie hun verlieservaring niet letterlijk levensbedreigend was. Maar er was ruimte hiervoor. En dit vind ik heel interessant. Dus naast de nodige ruimte voor de aanvaarding van nare ervaringen die met verlies meekomen, is er kennelijk ook een behoefte aan een toekomstperspectief in de mens. Of een kader. Of een overtuiging misschien. Wat je het ook wil noemen. Dat dit mogelijk maakt om verder te gaan. Ze spreken elkaar niet tegen. Ze lijken samen te gaan. Elkaar eigenlijk te helpen. Dus dit lijkt ook belangrijk voor hoe we in elkaar zitten. Nou, ik heb William Bridges al genoemd. Maar hij gaat precies hierop in. In zijn boek Transitions komt hij ook met verschillende fasen. Die hij geïdentificeerd heeft in zijn eigen onderzoek als het gaat om momenten van endings, noemt hij dat. Einden. Een ending of een eind is niet alleen per se een moment waar we iemand aan de dood verliezen, maar allerlei soorten einden. Einde van een positie of een relatie of een vakantie, een wens, wat dan ook. Omgaan met einde, zegt hij, kent een aantal fasen ook. Die in zijn verwoording allemaal beginnen met de letters DIS. Dat zijn allemaal dis-woorden. Disengagement, dismantling, disidentification, disenchantment, disorientation. En ik ga ze nu niet allemaal uitleggen. Maar je hoort het, deze dis-woorden hebben allemaal, denk ik, als je het zou vertalen in het Nederlands, een soort ont-component. Ontkoppeling, ontmantelen, onttovering. En zijn punt is eigenlijk dat we als we een eind tegenkomen en als we verder willen gaan, want daar gaat het om in zijn boek, moeten we eerst door deze fase van ont durven gaan. Het omgaan met een eind vraagt dat we bewust van iets afbreken en de pijn en de verwarring en alles wat erbij hoort aanvaarden. Hij zegt: endings break us from the context in which we have known ourselves. They break up the old system that served to reinforce our roles and to pattern our behavior. We worden bewust dat we soms moeten loslaten wie wij waren. Hoe wij leefden. Waar we op rekenden. Welke keuzes en hopen en dromen we hadden. Misschien zelfs wat we geloofden. Over de wereld. En hoe het in elkaar zit. En wat waar is. Nou, misschien niet helemaal alles kwijt. Maar wel gedeeltelijk. Er is iets kwijt. Want leven voor en het leven na een verlies is wezenlijk anders. En dat mogen we gewoon zeggen. Dit feit verdient aanvaarding, zegt hij. En waarom ik Bridges nu zo interessant vind, is dat hij, zoals Manu Kiersen ook, zegt dat in onze huidige cultuur de vocabulaire die we hebben eigenlijk voor omgaan met verlies en einde, dat echt het ontbreekt. En het laat niet heel veel ruimte voor een echte erkenning van einde als einde. We krijgen het helemaal niet mee in onderwijs en ook niet in de opvoeding. En dan zegt Bridges, in andere culturen en in vroegere tijden waren er rituelen waarin een jonge persoon volwassen werd. Weet je, dat soort, hoe noem je dat? Volwassen wordingsrituelen, soort initiaties. Ja. En dat was een georganiseerde, verwachte, ervaringsgerichte, uitgeleefde ritueel. Een soort liturgie, zou je kunnen zeggen, van volwassen worden. En met alle pracht en viering en blijdschap die erbij komt, was er altijd ook ingebouwd in alle rituelen deze aspecten van ont-momenten. Hij zegt: most passage ceremonies involve the removal of the old identity's signs and the temporary assumption, of overnemen of aannemen, of a non-identity or another identity. En dat zie je in shaved heads, painted faces, masks, strange clothing or no clothing at all. Or the abandonment of one's old name. Okay, dus jonge mensen waren gevraagd, in zijn onderzoek ontdekte hij dit in de geschiedenis. Jonge mensen werden gevraagd om disoriënteerd op reis te gaan door een bos. Of een tocht te maken. Avonturen waarin ze de weg kwijtraakten en zelf de weg moesten ontdekken. Ze moeten bepaalde schatten misschien vinden of een vijand kunnen overwinnen. En dit was allemaal vaak opgezet als een soort theater door de ouderlingen van de gemeenschap. Waarin de wereld van de jeugd op zijn kop werd gezet, maar dan op een voorzichtig en gecontroleerd manier, zodat de nieuwe wereld geopend mocht worden van volwassenheid. Eén ding ging dicht en een ander ging open. En Bridges zegt erbij, daarom was het ook niet gek of vreemd dat in zulke culturen, als het ging om een letterlijke dood, dat er ook dan een hele uitgebreide ritueel was. Er waren vaak een aantal specifieke stappen en fasen die met rouw verbonden waren. 3 dagen hou je de waak. Of op de 30ste nacht heb je dan uiteindelijk een begrafenisdienst. Je draagt alleen maar zwart voor een bepaalde periode. Je houdt precies op het moment een jaar later een bepaalde, opnieuw, een soort begrafenis. En dan in alle deze dingen zegt hij, you slowly dismantle your relationship to the person and the relationship to the identity you have lost. Nee, dus je erkent de ontregeling van alles. En dat is nodig om open te zijn voor het leven daarna. Nou, dus in het belichamen en ervaren van deze rituelen leren we, zegt Bridges, dat groei en verder komen inderdaad verlies brengt. En een eind. Maar het is niet erg. En de pijn en de verwarring die erbij komt, krijgt letterlijk een existentiële plek, maar zonder dat het de hele horizon overneemt. De verwarring is meegemaakt, maar in vertrouwen dat het ergens naartoe leidt. Het is een moment. En Bridges is eerlijk genoeg aan het eind van deze hele discussie om te zeggen dat mensen in deze culturen kunnen beter omgaan met the process of death and rebirth, omdat ze hebben wat hij noemt een mythische verbeeldingskracht, waarin de realiteit meer is dan alleen onze aardse bestaan. Het werd gezien als een onderdeel van een groter verhaal waarin het leven heerst. Hij zegt dit zo. Vandaag, no longer ritualized and formally prepared for us, endings happen to us now in unforeseeable ways that often seem devoid of meaning. One of the advantages of being familiar with passage rituals is that they make it clear that the ending involves a symbolic death, een dood die stressvol mag zijn, zeg maar met de dood niet eindigt. Because they had this faith, they did not need to make distress comfortable. Okay, ze liet dat ontregeling ongemakkelijk blijven, want ze wisten dat het niet het laatste woord krijgt. En dat waren ze gewend. Dat verhaal hadden ze vaak gehoord. Ook in een ritueel meegemaakt. Ze waren er op voorbereid, zeg maar. Dus het grotere kader, en dat konden ze, zegt hij, omdat ze een geloof hadden dat zelfs alles hier een onderdeel van een groter geheel is. Het grote kader was zelf genoeg al om ruimte te maken voor pijnlijke dingen pijnlijk te laten zijn en blijven. Het verlies hoefde niet goed gepraat te worden of verzacht of genegeerd. Het kreeg gewoon een plek. Maar, en dat hoor je al hier, deze stabiliteit en deze visie bestaat niet meer in een geseculariseerde westerse maatschappij. En dat geeft hij toe. Hij zegt, dat vermogen depended on a social reality and a mythic imagination that are rare today. And many modern people lacking that faith are caught between positive thinking and despair. Okay? De twee opties zijn oppervlakkig positief denken, komt voor goed. Of het vermijden van de pijn op andere manier. Of dan anders wanhoop. In elkaar klappen als je het echt eerlijk bekijkt. Okay? Dus een Interessant genoeg, de kunst van rouw heeft ook ergens een soort kader of grote verhaal nodig. Waar om rouw, zoals we gemaakt zijn, of waar we voor gemaakt zijn als een reactie op pijn, een plek te geven. En nog details, grappig genoeg. Dit lijkt gelukkig niet alleen iets van andere culturen of vroegere tijden te zijn. In een hele bijzonder onderzoek van de Hongaarse psycholoog Maria Nagy. Wel 70 jaar terug, maar toch in het moderne Westen, denk ik. En ik begrijp dat het nog steeds geaccepteerd is als een basis in kinderpsychologie. Heeft Maria Nagy gekeken hoe kinderen de dood beschrijven. Hoe ze het meemaken en wat ze zelf daarover zeggen. En zij heeft ook 3 fasen kunnen identificeren in hoe kinderen met de dood omgaan. Kinderen van 3 tot 5 denken dat als een persoon doodgaat, dat ze terug zullen komen. Gewoon punt. Ze geloven niet dat het een einde is. Dat kunnen ze niet plaatsen. Maar van de leeftijd van 5 tot 9 verandert dat. Meestal door wat ze verteld zijn. En ze komen de dood te zien als iets dat wel een finale, zo'n eind is. Maar ze proberen steeds manieren te bedenken of achter te komen hoe je de dood toch kan een beetje ontsnappen. Of vermijden. Of misschien hoeft het niet. Alleen boven de 10 lijken ze te accepteren dat het echt een eind is voor anderen en ook voor zichzelf. Nou, er zullen wel uitzonderingen zijn, maar dit is een algemeen beeld. En je hoort hier precies wat Bridges erkent. Misschien zijn we gebouwd voor een groter verhaal. Waarin de dood niet het einde krijgt. Of het laatste woord. Dat het pijnlijk is, maar niet alles overwint. En omdat er ontbreken rituelen die aan de ene kant de lastige realiteit van de dood een plek geven. Maar tegelijk een context geven voor wat ze natuurlijk de kids lijken te willen horen. Dan is het fascinerend en geen wonder dat ze gewoon geseculariseerd zijn op de 10e. In een zekere zin. Nou, dit is allemaal volledig vanuit een niet-gelovige wereld. Het is gewoon onderzoek over hoe de mensen in elkaar zitten. Maar ik denk dan, hier, 10 plus, krijg je dan de jonge mevrouw van de documentaire. En wat Manu Keerster zei aan het eind van de clip die je liet zien. En wat hij herhaalt in veel meer interviews. Dat we denken dat dit volwassen worden is. Maar iets is kwijt wat misschien had kunnen helpen. En misschien hoort bij hoe we groter worden. In de kunst van rouw. Keerser, by the way, is een emeritus hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Leuven. Hij is een psycholoog, dokter in de geneeskunde. En zoals ik al zei, hij is een beetje de go-to guru van dit moment over rouw en verlies. Is overal te vinden in interviews en artikelen. Maar hij vindt het echt, zoals hij zei, een probleem dat we niet beter opgevoed worden wat betreft omgaan met verlies en de dood. En ik wilde ook laten horen in zijn eigen woorden waarom hij dat ziet en zo ziet. In mijn jeugd, zegt hij in een interview die ik online heb gevonden, in mijn jeugd in mijn Vlaamse geboortedorp Dutzele, ik weet niet, werden om het uur de klokken geluid als iemand stierf. Naast de voordeur werd een kruis genageld. De gordijnen gingen dicht en de buren droegen de overledene zelf naar de kerk. Dat zie je niet meer. Nu schudden mensen wel duizenden anderen de hand, maar ze voelen niet meer de diepe verbondenheid van de gemeenschap. Nou, wat mij daarin opviel, wat ontbreekt is niet alleen inhoud over omgaan met verlies, dat je iets leert als een kind, qua inhoud, maar dat gemeenschappelijke element. Dat noemt hij, dat benadrukt hij. Bridges zei ook, vergeet niet, dat mythische verbeeldingskracht 1 onderdeel was, maar de sociale werkelijkheid, zei hij ook, de social reality, was ook belangrijk. Daardoor leren wij hoe en wat in het leven als kinderen. Keerse herhaalt het weer over hoe kinderen omgaan met verlies niet leren. Kinderen zouden hier op school lessen moeten krijgen. Het is heel begrijpelijk dat ze zo weinig weten over omgaan met verlies. Als je kijkt hoe wij leren. Jonge kinderen groeien op in een gezin. En leren de taal spreken die hun ouders en mensen om hen heen spreken. Kinderen leren eerst de stapjes te zetten. Door na te bootsen wat ze volwassenen zien doen. En hier komt het. Maar zowel docenten als ouders hebben niet geleerd over de dood te praten. Het is vrij normaal dat je bang bent voor iets waar je niet over hebt geleerd. En als er toch verdriet is, wat zien de kinderen dan? De volwassenen klappen dicht. Ze ontkennen soms zelfs dat er verdriet is. Er komen vreemde mensen over de vloer. En men is druk met regelen. En de kinderen staan een meter lager en worden niet gezien. Ze voelen zich eenzaam en in de steek gelaten, waardoor verdriet angst creëert. En dan denk ik, heb ik dat ook gedaan? Op een kleine manier met mijn eigen dochter. Dan dacht ik, wauw. En wat ik hierin hoor is, naast alles wat we gezegd hebben over fasen en emoties een plek geven en de dood niet het laatste woord gunnen, inhoudelijk, zie ik hier, er is ook kennelijk een nodige sociale aspect in het omgaan met verlies en een rouwproces. Wat meegemaakt wordt in het gesprek. Het geeft ook een clue in hoe we verder kunnen komen, eigenlijk. Kirsten vertelt verder dat hij uitgenodigd werd door de Nederlandse politiecommissaris om te komen spreken over het Nationaal Identificatieteam. En hij zei, ik had 1 uur voor een lezing. Daarna begon de maaltijd. Hebben deze mensen dan geen vragen? Vroeg ik. Nee hoor, zei de commissaris. Dat zijn allemaal stoere mannen tussen de 35 en de 55. Die staan elke dag tot boven de knieën in emoties, maar die praten er niet over. Ze zullen zeker geen vragen stellen. En na het uur bleken er toch vragen te zijn. Maar hij zei, oké, jullie hebben de rest van de avond, na de maaltijd, kom eens terug. En dan zullen we met elkaar praten. En hij zei, ik ben om 2:15 s'nachts vertrokken richting België. Dus het gesprek is centraal, voor Kirsten zegt hij. In verdriet en rouw gezien en gehoord te worden. Hij herhaalt steeds dat het niet gaat om wat je moet zeggen tegen iemand die in rouw is, maar dat je vragen stelt en dat je heel veel moet luisteren. Luisteren, luisteren, luisteren. Juist het ongemak en het niet weten wat je moet zeggen, of eigenlijk is wat erbij hoort. Het mag meegevoeld worden. En dit delen met elkaar zonder angst is wat ons tijd en ruimte geeft om erdoor te komen. En zo kunnen we leren om verdriet en verlies een plek te geven zonder dat het alles overneemt. Neem kinderen mee naar begrafenisdiensten. Neem ze mee naar herdenkingen. Neem ze mee naar ziekenhuizen. Vraag wat ze gezien hebben en hoe ze erbij voelden. Laat ze horen hoe anderen vertellen, hoe het voor hun is. Voed ze op met de vrijheid om te zeggen dat het moeilijk is en verwarrend en pijnlijk dat de grief fog erbij hoort. Nou, dit is precies wat moeilijk en eigenlijk afschuwelijk is geweest voor veel mensen in de coronatijd, toch? In heel veel gevallen was er geen mogelijkheid om niet alleen kinderen erbij te hebben, maar niemand sowieso gezamenlijk afscheid te nemen in ziekenhuizen of zelfs begrafenisdiensten. Niemand kon samenkomen, niet eens op bezoek, geen knuffels konden worden gegeven, geen face-to-face gesprekken, juist in de momenten wanneer het zwaar was. Maar als een laatste punt, voordat we naar de Bijbelsvisie gaan, heb ik toch een vraag voor Manu Kiersen. Hij zegt dat hij niet meer gelooft in rouwverwerking. Ik denk omdat dat woord soms gebruikt wordt om mensen onder druk te zetten. Van, heb je het nu verwerkt? Of ben je nu beter? En dat wil hij vermijden. Alsof dat het doel is. Maar ergens anders geeft hij toch toe dat het arbeid is. Dat vond ik wel mooi. Hij noemt het rouwarbeid. Je bent gewoon rouwarbeid aan het verrichten. Zoals een zwangere vrouw een babylichaam bouwt. En dat gaat door, bewust of onbewust. En daarom ben je moe, bijvoorbeeld. Maar dit arbeid leidt uiteindelijk toch, zegt Kirsten, tot het weer gaan houden van het leven. Hoezo? Vraagt de journalist. Ja, ik geloof erin, zegt Manu. En juist daarover wil ik meer horen. Ergens mis ik, niet dat zijn antwoord verkeerd is, maar ik mis dan daarbij meer uitleg, een fundament of een kader. Anders lijkt dit min of meer weer een goed bedoelde wens. Net zoals de journalist van The Guardian. Teleurstelling kent een eind. Eerlijk. Ik Okay. Ik zou het ook willen geloven, maar op welke autoriteit of gezag of bewijs? Dus mijn vraag is, nou, als we het gehoord hebben, als wij als mensen gebouwd zijn om zo te reageren op verlies, met grief fog, maar als we het ook nodig hebben om dat te kunnen plaatsen in een groter verhaal van het leven, en als dit niet puur individualistisch best gedaan wordt, maar in een sociale setting, relationeel, met spreken en delen en erkenning, en als dit allemaal sterker geleerd zou kunnen worden door rituelen en opvoedingspraktijken, dan wat heeft de Bijbel en de visie van het geloof hieraan te bieden? En dan denk ik heel kort, wat heeft de Bijbel niet te bieden? Het is er te vol van. In de Bijbel vinden we niet alleen voorbeelden, maar ook instructies over hoe wij als mensen de pijn en van verlies mogen erkennen, zonder het goed te praten of te groot een plek te geven. En hoe we de pijn van verlies mogen haten zelfs, zonder daar ultiem bang voor te hoeven worden. In een artikel van Amerikaanse predikant Stephen vertelt hij iets over wat hij geleerd heeft van een uitgebreide studie van het Bijbelboek Micha. En dat is dit. God wants us to lament over disappointments. In een Bijbels verhaal. That's the great lesson of Micah. Following Micah we see that God actually invites his people to lament over disappointments. He wants us to honestly assess what we see. And also to pour out our great sorrow to him at what we see. Ze worden niet alleen uitgenodigd, maar eigenlijk verwacht in de openbaring van de Bijbel en hoe God met mensen omgaat om dit te doen. Nou, hier gebruikt hij een belangrijk woord dat we tot nu toe niet hebben genoemd. Lament. Ik had de lezing eigenlijk de kunst van lament moeten noemen. Er zit een geheim hierin. Maar het heeft met de realiteit van rouw te maken. En alles wat we gehoord hebben. Stephen legt verder uit. What is lament? Lament is a passionate expression of grief and sorrow. To mourn, to grieve, to beat one's breast in anguish. It is to say, woe is me. In other words, misery is mine. Okay? Lament is een zware en duidelijke uitdrukking van de pijn die meekomt met verlies. En eigenlijk zou je het niet geloven hoeveel woorden er zijn in de Bijbel voor een uitdrukking van pijn en verdriet. Je moet een studie van maken een keer. Alleen in het Nieuwe Testament heb ik heel veel verschillende Griekse woorden gevonden voor verdriet, rouw, droefheid, smart, leed, pijn. Maar ook voor uitdrukkingen die erbij horen, zoals huilen, schreeuwen, roepen. Er zijn woorden voor de angst en ook de verwarring, de fog, die zo'n verdriet kent. En zelfs het gevoel van zwoegen wordt genoemd. Dat alsof het inderdaad rauw arbeid is. Ik heb nu de tijd niet om al die woorden te doen. Dat was van plan, maar het kost veel. Maar ik heb een lijst. Dus als je interesse hebt, stuur ik het graag op. Maar verder in het Oude Testament is het alleen maar rijker en meer gevarieerd als het gaat om pijn van verlies. Alleen in de psalmen zijn 60 van de 150 psalmen lamentpsalmen genoemd. Een bekend stuk in Prediker maakt duidelijk dat tijden komen waarin huilen hoort. Er is zelfs een hele Bijbelboek die klaaglied heet. En in het voorbeeld van Jezus, die geen zonde kende, zien we in twee hele belangrijke momenten hoe hij rouwt. Als hij huilt bij de graf van de gestorven Lazarus, dat is heel bekend. Maar ook als hij schreeuwt tegen God op het kruis. Waarom heeft u mij verlaten? Nou, wat zegt dit? Stephen zegt, why does the Bible embrace a lament? Because it is honest about human experience. It doesn't settle for some superficially shallow way of describing this life, or to pretend that suffering is not serious, or that it is just an illusion. Het voorbeeld laat ons zien dat wij ook mogen en misschien zelfs moeten. Learn to meaningfully and honestly express the anguish of our hearts. Nou, dit is ook interessant, want er is toch iets extra's wat een lament lament maakt. En niet alleen maar rouw. Als je kijkt, zal je merken dat het vaak in de Bijbel gaat niet alleen over, het gevoel van verdriet, maar ook een uitdrukking van dat gevoel. In een artikel over lament van theoloog Mark Frugop. Ja, vroeg op, maar het is een Amerikaan, dus het woord vroeg op, denk ik. Maar, vond ik iets opmerkelijks in zijn beschrijving van wat lament uniek maakt. Dat vind ik ook heel mooi verwoord. Lament is not the same as crying, however. It's different than just crying, because lament is a form of prayer. Lament talks to God about the pain. Nou, dit viel me op, hè? Want ik moest denken aan wat Manu Kiersen zei. Rauw arbeid gaat niet alleen om alleen in je kamer een emotie meemaken en het bewuste besef van deze emotie een plek geven. Het ging ook om het delen daarvan, toch? Het sociale, relationele element is belangrijk, dat we gezien en gehoord worden en wat verlies met ons doet. En hier is het. Lament zegt, vertel het, huil het, schreeuw het, zing het. God heeft ons relationeel gemaakt naar zijn eigen beeld en de communicatie hoort daarbij. Maar er is toch een nuance in de Bijbel. Er is een verschil, heb ik ontdekt, tussen klagen en aanklagen. In Exodus 17 hebben de Israëlieten dorst in de woestijn. We worden verteld dat ze niet alleen klagen, dat ze water willen. Ze klagen God ook aan. Met de uitdrukking, is hij nou met ons of niet? Met andere woorden, God moet nu zichzelf weer bewijzen door te doen wat ik vraag. Anders is alles wat wij van hem gekregen hebben een leugen en een illusie. Ze zetten alles op het spel. Nou, dit wordt later door Jezus genoemd als God op de proef stellen, op de verkeerde manier. Als een verzoeking van de vijand. Het is verkeerd, want het neemt de positie van wantrouw in plaats van een positie van vertrouwen. Het neemt de positie van geen relatie aan, in plaats van wel een relatie waarin dingen besproken kunnen worden. Het klagen wordt een aanklacht dat God is niet wie hij zegt te zijn. Een lament, in de zin van een klaaglied of een klaagzang, is eerlijk in zijn erkenning van wat ik mis, wat ontbreekt, wat pijn doet, wat scheurt. Stelt ook soms de vraag, hoe lang, o Heer? Vraag soms zelfs een actie van God. Waarom doet u niks? En het laat God horen hoe afschuwelijk het leven voelt intussen. Okay, vaak zijn de diepste klaagliederen gekenmerkt door de pijn van wachten. Dat is het. Dat wachten op Gods antwoord. Van gerechtigheid of heling of wat dan ook. Die zo lang uitgesteld lijkt. Maar toch blijft het in de positie van binnen een relatie. Een soort ruzie binnen de relatie. Met een betrouwbare God. Ondanks hoe het voelt op dat moment. Een aanklacht begint van de positie dat er geen relatie is, tenzij God dat nu opnieuw bewijst. Een lament wil eigenlijk de relatie onderstrepen. Je wil in de relatie staan en laat God horen hoe pijnlijk het is. Nu, voor zijn kinderen. Het vraagt om zijn troost en het herhaalt hoe moeilijk het is om daarop te hoeven wachten. Amerikaanse predikant Glenn Packham vertelt over zijn verbazing toen hij iets las over hechtingstheorie in de psychologie. In alle verschillende problemen van hechtingsontwikkeling vermijdende hechting, een ambivalente hechting, gedesorganiseerde hechting, psychologen moeten ons verder daarover meer vertellen, maar komt erop neer dat bepaalde angsten zich ontwikkelen rondom verlating en het mijden van intimiteit. Daar gaat het om. En ineens dacht Packham, toen hij dat las, hey, by laying every emotion and every experience before Yahweh, the covenant God, the psalmist was actually reinforcing a bond of intimacy. Was affirming the attachment. Dus het was niet uitstappen van de relatie en eisen dat het weer bewezen wordt. Het was juist in het uiten van intimiteit en hechting, een soort bevestiging dat hij dicht bij God wilde blijven. De uitdrukking van de emoties onderstrepen de relatie juist. Packham voegt toe dat Hebreeuws woord shema of hoor of luister wordt 79 keer gebruikt in de psalmen. Dus lament is niet alleen maar huilen en zeker niet aanklagen. Het is een huilende, misschien schreeuwend gebed van hoor, hoor. En dat mogen we uitspreken. Nou, misschien zoals Manus Kierse heeft gemerkt, misschien is dit uiten van lament belangrijk voor het overleven van verdriet. Zo bijzonder dat God dat niet alleen uitnodigt, maar eigenlijk zegt, nee, dat moet. Misschien hoort het bij hoe we gemaakt zijn om zo'n moment volledig te erkennen zonder dat het een aanklacht wordt. Of dat het een verkeerde conclusie trekt. Juist omdat we dit aan God zelf mogen doorgeven. Misschien is het dan belangrijk om dat niet alleen te doen met God, maar ook gezamenlijk aan God, met elkaar. Misschien is het ook belangrijk voor dat sociale aspect en een ritueel daaromheen, dat we dit met elkaar doen. Niet alleen om elkaar te leren en opvoeden en onderwijzen, maar ook letterlijk om elkaar te laten zien en horen dat wij gezien en gehoord zijn in lament. Dus ik wil nu afsluiten met een pleidooi, een toepassing. We hebben geen tijd om het nu volledig te bekijken, maar de jongens van het initiatief The Bible Project, ik weet niet of jullie dit kennen, maar leer het kennen. Het is fantastisch, op internet makkelijk te vinden. Ze hebben een fantastische studie van Klaaglied gemaakt. Daar met een video, een heel kort videootje, maar ook een tekst. En ze laten zien hoe in het verhaal het lament van de Israëlieten eigenlijk de 5 fasen van rouw van Kubler-Ross allemaal weer spiegelen. Het is geniaal eigenlijk. Maar wat ze zeggen aan het eind vind ik nu het meest belangrijk. En dat gaat over het eind van het boek. De laatste 4 versen van hoofdstuk 5. Ze zeggen: The book ends unresolved. The poet does not offer a nice, neat conclusion. Much like our own experiences of pain and suffering. The story of the Bible does not end here. But this very important book shows us how lament and prayer and grief are a crucial part of the journey of faith of God's people in a broken world. Ja, inderdaad. Als je het leest, wordt God weer erkend in die laatste versen als de hoogste koning, dat staat vast. Maar ze erkennen dat het ook nu niet zo voelt. Het voelt nu zelfs alsof hij ze misschien heeft afgewezen. En dan stopt het. Het is geen aanklacht dat God zijn liefde nu moet bewijzen, zoals in Exodus 17. Het is een kreet van hoe het nu voelt. Zoals Jezus aan het kruis. Ondanks de kennis dat het verhaal groter is op dat moment, doet het nu zoveel pijn dat het anders voelt. En dat mag geroepen worden. Nou, als een voorbeeld, waarom oefenen we dit niet meer gezamenlijk? Vooral als christenen. In ons kerkelijk leven weet ik alleen van begrafenisdiensten waarin dit gedaan wordt, formeel. En dat zijn dan niet diensten voor iedereen op zondag. Het zijn aparte diensten. Met een eigen liturgie zelfs. Zou het kunnen zijn, ergens, onbewust dat deze scheiding ook een rol speelt in dat gebrek aan opvoeding. In hoe we met verlies omgaan. Wat Manu Kierse en Bridges hebben gemerkt. Stel voor dat we iedere week in elke dienst een moment zouden hebben van lament. Als een onderdeel van de liturgie. Zou dan niet de hele dienst overnemen, zoals bij een begrafenis. Het zou juist een onderdeel zijn van een hele pakket. Met lofprijs, en dank, leren van het woord. Misschien juist daarin een soort ritueel dat ons herinnert dat lament een onderdeel van de dag kan zijn. Zonder dat het alles overheerst. Het wordt geplaatst in een grote verhaal. Er zou een lied gezongen kunnen worden over verdriet of verlies. Er zou een gedicht gelezen kunnen worden of een gebed. Ik heb een aantal voorbeelden hier, als mensen geïnteresseerd zijn. Waar de schrijver een hele lijst, nou ja, dit is hem. Een hele lijst van liturgieën en gebeden heeft gemaakt, geschreven. Maar ook momenten voor lament, ken je het? Ja. En een hele hoofdstuk, een hele onderdeel over lament. Lament voor het verlies van je herinneringen, of je gezondheid, of een persoon, of een huisdier, of een droom, of een mislukt project. Een apart gebed voor ze allemaal. En hoe hij schrijft laat voelen dat pijn pijnlijk blijft,
Maar het wordt in het kader van een gebed gezegd en geuit. En dus de relatie en de grote verhaal vormen kaders daarvoor. En het maakt het vol en ook veilig tegelijk. Ik zou meer voorbeelden kunnen voorlezen. Maar ze hebben allemaal een aspect van dit. Ik heb twee stukjes uitgekozen. Do not waste my greatest sorrows, O God, but use them to teach me to live in your presence, fully alive to my pain and joy, to sorrow and to hope, in the places where my shattering and your shaping meet. Dat is heel mooi. Waar ik gebroken ben en dat erkend wordt, maar het is onderdeel van een verhaal waarin ik weer vorm krijg en ontvang. O Lord, if it please you, when your children weep, use our tears to baptize what you love. En in een ander is het heel mooi geschreven. Hoe is het niet zo dat toen Jezus huilde, dat lijden en schreeuwde, dat lijden altijd tot momenten van opstanding. En dan zegt hij, is het misschien niet zo dat als wij huilen, zoals de aarde nu huilt en schreeuwt om opstanding, dat wij meedoen in het roep naar en de verwachting naar wat komt. Denk, zonder dat je de tranen goed praat of wegpoetst, alleen maar geef het toch een plek. Vind ik heel mooi. Er zou ook in een dienst gewoon stilte kunnen zijn. Ik vind dat ook fijn wat Nick Cave beschreef. De stille vigil, zeg maar, de waak. Het punt is dat in dat moment iedereen krijgt de vrijheid om eerlijk te zijn over wat hij of zij is kwijtgeraakt in de laatste week. Waarom niet? Om dat een pijnlijke plek te geven. Zonder dat het gelijk opgelost moet worden, of uitgelegd, of weggepoetst, of verzacht, in de naam van hoop. Oké, het krijgt gewoon een plek. Een begeleider zou kunnen zeggen dat, ja, zoals aan het eind van Klaaglied, of Psalm 88, of in de bekende versen van Prediker 3, soms zijn er gewoon momenten in het leven dat God, in een leven met God, dat alleen verdriet en pijn kennen. Dat is niet onbijbels of zondig. Of wanhopig zelfs. En we mogen op dat moment zeggen dat het lijkt alles te overnemen. Misschien geeft het een grief fog. Misschien zitten we in een moment van ontkenning of woede of onderhandelen of depressie. Maar dat mag allemaal geuit worden. En we mogen weten dat we niet alleen gebouwd zijn om zo te reageren door God zelf. Maar ook dat hij ons hoort als we het hem vertellen. Zoals de psalmist zegt in de bekende uitdrukking van Psalm 56, vers 8. U doet mijn tranen in uw kruik. Staan ze niet in uw register? Nou, zo zouden we misschien kunnen leren, ook als kinderen al, hoe we kunnen klagen zonder aanklacht. En dat het mag, als onderdeel van het geheel. Niet met een goed bedoelde wens van, komt oké. Komt voor goed, maar het bewuste uitspreken van vertrouwen in God door alle andere onderdelen van de dienst, dat het een plek krijgt. Nou, dan kunnen we met groeiende vertrouwen nog bidden. Een gebed die ik in een traditionele liturgie vond, en hiermee wil ik afsluiten. Heer, laat onze droefheid ons de vreugde om uw heil niet ontnemen. Laat onze tranen het uitzicht op uw toekomst niet verduisteren. Laat onze rouw het geloof in uw liefde niet verwinnen. En hoor wat dit zegt. Droefheid blijft nu droefheid. Tranen blijven nu komen en rouw blijft op dit moment rouw. Het wordt gezien en het wordt gehoord in dat gebed. We weten dat het niet het eind van het verhaal is en dat het leven wint. Zoals God beloofd heeft en zoals Jezus in zijn opstanding heeft bewezen. Maar het wachten is nu moeilijk. En de kunst van lament geeft dat een plek. Dus met deze onderdelen vind ik in het geloof best een sterk ondersteuning. Nou, ik weet dat ik best lang doorging. Ik had veel te vertellen, sorry. Maar...